Ja, we hebben in ons lied gezongen, dat laatste lied, dat God tot zijn doel wil komen met ons. En dat hij dat doet onder andere door het woord van God. En ik wil graag iets met u lezen uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, vanaf vers 6. Colossenzen 2 vanaf vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees erin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover. Ik heb als thema gegeven alles in één pakket. En dat in één met een hoofdletter. En dat komt omdat wij in Brunsum bezig zijn, of men is bezig in Brunsum, een glasvezelnet aan te leggen, waardoor het allemaal veel sneller zou gaan op het internet. En nu zijn alle providers, alle aanbieders van verschillende maatschappijen druk bezig om de mensen dan toch maar te laten overgaan op dat stukje glasvezel. En dan krijg je zulke aanbiedingen en dan staat er vaak op die aanbieding een alles in één pakket. Telefonie, internet en wat hoort er nog meer bij? TV, ja. Alles in één. En iedere aanbieder heeft zo zijn eigen prijzen. En toen dacht ik zo even in een flits aan onze goddelijke provider, aan onze God zelf, die ook iets aanbiedt, niet iets, maar zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En in hem alles geeft. Het is een alles in één pakket. En dat zie je zo heel mooi terugkomen in de brief aan de Colossenzen, onder andere in die brief, waar heel vaak die uitdrukking gebruikt wordt in hem. In hem. In hoofdstuk 2 vers 6 wordt bijvoorbeeld gezegd dat we wandelen in hem. Wandelen in hem. En dat we opgebouwd worden in hem. En iets verderop wordt gezegd dat we in hem, of dat kan ook de doop zijn, bent u mee opgewekt. En dan gaat het zo verder en iedere keer komt die uitdrukking hem of Christus terug, het in hem. We hebben alles in hem ontvangen. En ik dacht, misschien is dat wel goed om daar eens met elkaar over na te denken. Het begint met die woorden in vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen of ontvangen hebt. Nou, dat is het begin van onze christelijke loopbaan, om het zo maar te zeggen. Dat is de wedergeboorte, het tot bekering komen. We hebben hem aangenomen, we hebben hem aanvaard. Daar begint het mee. Dat is dat cadeau wat God geeft. God die is de aanbieder, degene die voorziet, de provider. Hij biedt iets aan en hij zegt dat is Jezus Christus. Wat doe je met hem? Verwerp je hem of neem je hem aan? Christus, de gezalfde. Jezus, die nederige mens die hier geleefd heeft. Van wie Petrus zegt in Handelingen hoofdstuk 2... dat God hem tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Jezus Christus, Christus Jezus, de Heer, onze Heere staat er. En dat is ook een belangrijk iets waarbij we moeten stilstaan als we hem aannemen. Als we in hem gaan geloven. Dat betekent dat we ons willen onderwerpen aan hem. Hij is de Heere. Hij is de Heer. Dat heeft te maken ook met discipelschap. Er zijn twee zaken die denk ik heel belangrijk zijn. Het kindschap Gods. We zijn kinderen van God. We worden wedergeboren door het geloof in Jezus Christus en daarmee kinderen van God. Maar we willen ook graag discipelen zijn van de Heer. Discipelen van de Heer Jezus Christus. Het is als een Siamese tweeling, die kun je niet scheiden. Kindschap, Gods, discipelschap hoort bij elkaar. Die twee horen bij elkaar. En dat is belangrijk. Als ik aan u de vraag zou stellen, ben jij in de hemel nog een kind van God? Of een zoon van de Vader? Wat zou dan je antwoord zijn? Ja. En als ik zou vragen, bent u in de hemel nog een discipel? Sommigen zeggen ja. Ik zou zelf zeggen nee. We blijven altijd leerlingen, dat is waar. Maar discipelen volgen de Heer Jezus Christus op aarde. We zijn op aarde discipelen. En hier en nu mogen we dat zijn. En daarom zei ik, het is niet van elkaar te scheiden. Sommigen denken van, ik wil graag een kind van God zijn en een verzekering hebben voor de hemel. Maar de Heer Jezus hier op aarde volgen, dat gaat me net even te ver. Dat kost me te veel. En toch is dat uitermate belangrijk. Iets verderop wordt gesproken over de doop in vers 12. Daar staat dit, u bent immers met hem begraven in de doop. De doop is niet bedoeld voor de hemel. Het is niet zo dat als iemand niet gedoopt is, dat hij dan niet naar de hemel gaat. Maar de doop heeft te maken met deze aarde. In de doop doe je de Heer Jezus Christus aan, zegt een van de brieven van de apostel Paulus. Ik heb dat een keer zo vergeleken, misschien heb ik dat hier ook wel eens gezegd. En dan hoort u het een tweede keer, herhaling is soms heel belangrijk. Er was ooit eens een high school in de Verenigde Staten, waar Coca-Cola een reclamefoto wilde maken van alle leerlingen die op een soort tribune zaten en die allemaal een Coca-Cola shirtje aan hadden. En de fotograaf stond voor de hele grote groep, wilde de foto maken en ineens trok iemand dat Coca-Cola shirtje uit en er stond op Pepsi-Cola. Nou, dat is eigenlijk wat gebeurt met de doop. Met de doop beken je kleur. Door de doop laat je zien dat je een discipel wordt van de Heer Jezus Christus. Dat je kiest tegen de meute, tegen de massa. Dat je de Heer Jezus Christus wilt volgen. Nou, We hebben gelezen, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Dat moeten we ons goed realiseren. We zijn kinderen van God en we worden daarmee ook discipelen van de Heer Jezus Christus. En dan het tweede, wandel in hem. Een alles in één pakket. Wandelen in hem. Hoe kun je nu in iemand wandelen? Je kunt wel met iemand wandelen, dat doen we vaak genoeg. Maar in iemand wandelen, nou, dat is heel moeilijk lijken. En toch staat het hier, wandel in hem. Dat betekent in de opgestane. We kunnen niet wandelen in hem zoals hij hier op aarde was. Maar de graankorrel moest in de aarde vallen en sterven. En die graankorrel, die tarwekorrel, is de Heer Jezus. Hij moest opstaan uit de doden. En nu is hij op een heel ander terrein. Hij is daar in de opstandingswereld. Wij worden begraven met hem, hebben we gelezen, in de doop. Maar we worden ook meelevend gemaakt met hem en mee opgewekt met hem. En vanaf dat moment zijn we in hem. Zijn status voor het oog van God, zijn positie voor het oog van God, is onze status, is onze positie. Wij zijn in hem. Iemand heeft het wel zo gezegd, als de duim, dan ben ik die duim. Mijn leven, die duim, is met Christus, dat is die vuist, hierin nu, verborgen in God. Mijn leven is met Christus, verborgen in God. Dat is mijn positie, daar ben ik nu. Dat is wandelen in hem. Dat betekent dus in nieuwheid van leven. Dat is je bewegen in de opstandingswereld. Daar heerst niet meer de zonde. Daar is ook niet meer de regel van de wet. Daar is de vrijheid van de geest. Die tegelijkertijd ervoor zorgt dat de wet van Christus in ons vervuld wordt, wandelt in hem. Geworteld en opgebouwd staat hier en in een andere vertaling staat, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem. En dat is ook de bedoeling van de tekst. Het geworteld zijn is eens voor altijd, terwijl u geworteld bent. En het geworteld zijn spreekt van oorsprong, onze oorsprong, we zijn geworteld in. En ook van leven. Door de wortel, doordat we geworteld zijn in hem, is er ook sprake van leven. Dat leven vloeit in ons. En we hoeven alleen maar te denken aan de wijnstok en de ranken. We zijn in de wijnstok. We zijn geworteld, eens voor altijd geworteld in hem. Dat is de bedoeling van deze tekst. Terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt. Dat is de bedoeling. We worden ook opgebouwd in hem, opgebouwd in hem. Een alles in één pakket. Op de site staat vergeving, verlossing, bevrijding. En we zouden nog meer woorden kunnen noemen. We worden ook opgebouwd in hem. Bouwen, dat is duidelijk, daar is progressie, daar is voortgang. We worden opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof. Ook dat is belangrijk. Je hebt altijd bevestigingen nodig. Iedere gebedsverhoring is een bevestiging dat God leeft. En die bevestigingen hebben we nodig. Dat woord bevestiging, dat kom je ook tegen in het Marcus-evangelie, onder andere. In hoofdstuk 16, daar wordt in vers 20 het volgende gezegd. En zij gingen uit, de apostelen, en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. In die tijd bestond er nog geen evangelie. We hadden niet het Marcus-evangelie, het Johannes-evangelie enzovoort. De brieven bestonden nog niet. Het enige wat bestond was het gesproken woord. En de apostelen gingen uit en predikten zonder een Bijbel in hun hand het evangelie. En dat woord, dat gesproken woord, moest toen bevestigd worden met tekenen en wonderen. God moest laten zien, dit woord komt van mij. Nu hebben wij al die tekenen en wonderen in de Bijbel staan. Een hele overvloed van tekenen en wonderen. En die hebben voor ons dezelfde kracht als wanneer dat teken of dat wonder nu zou gebeuren. Iedere keer opnieuw mag het aan ons bevestigd worden dat God leeft. Door iedere gebedsverhoring. We worden bevestigd, staat er, in het geloof. Zoals u is geleerd. Dat betekent dat we ook onderwijs nodig hebben. Maar onderwijs niet alleen een onderwijs dat zich richt tot ons intellect. Natuurlijk, je hebt je verstand nodig. Je moet kunnen horen. Je moet kunnen lezen. Maar het is meer dan alleen informatie verschaffen. Je kunt bijvoorbeeld een leraar hebben op school die een uitstekende scheikundeleraar is, om maar iemand te noemen, en toch een liederlijk leven leidt, een immoreel persoon is. Dan kun je toch ongelooflijk veel van die persoon leren. Want hij geeft scheikunde en verder zal het je een zorg zijn hoe zijn leven is. Hij is een goede leraar. Maar dat is niet de bedoeling met bijbelonderricht. Dat kan overigens wel. Ik zou misschien wel een hele goede bijbelleraar kunnen zijn. Of een van u. Laat ik het zomaar zeggen. En dan zou u heel veel van mij kunnen leren. Of ik zou van u heel veel kunnen leren. Maar als mijn leven er niet naar is, dan klopt er iets niet. En dat is niet de bedoeling. Een rabbi, zoals de Heer Jezus, de meester in die tijd, die gaf niet alleen onderricht, zoals een leraar voor de klas stond, maar die nam zijn leerlingen mee onderweg. En zijn leerlingen zagen 24/7, 24 uur, 7 dagen in de week, hoe hij leefde. Ze keken van hem af hoe hij bad. Hoe hij met mensen sprak. Hoe hij leed. Hoe hij miskend werd, hoe hij geaccepteerd werd. Ze leefden met hem mee. Nou, dat is Bijbels onderricht. Bevestigd worden in het geloof zoals u is geleerd. Zoals u onderricht is, bent, zoals u onderwezen bent. Dat is de bedoeling. En dat alles in hem. Daarin overvloeiend met dankzegging. Dat is ook zo mooi. Dat zijn eigenlijk allemaal stapjes in Kolossen 2, vers 6 en 7, die je iedere keer opnieuw zou moeten overdenken en die je mag volgen. Daarin overvloeiend met dankzegging. En ik geef een tip, en dat moet je jezelf thuis maar verder lezen. Ga eens kijken hoe vaak het woordje dankzegging of danken voorkomt in de brief aan de Kolossenzen. Dan word je dankbaar. Probeer vanavond, vanmiddag of morgen die brief gewoon eens in één keer door te lezen. En noteer dan eens hoe vaak daar geschreven wordt over dankbaarheid. Of het woordje danken wordt gebruikt. Of dankzegging. Daarin overvloeiend met dankzegging. Nou, dat valt niet altijd mee om toch dankbaar te zijn. Als het tegen zit. Als je verdriet hebt. Als je lijdt. Als je merkt dat je wordt afgewezen, als het moeilijk is in je leven, om dan toch dankbaar te zijn. En hier staat overvloeiend of wees daarin overvloedig met dankzegging. In dat wandelen met hem, in dat geworteld zijn eens voor altijd in hem. In dat opgebouwd worden als een proces in hem. In dat onderricht wat je ontvangt. Voortdurend overvloedig zijn in dankzegging. Nou, dat is moeilijk. Dat is vitamine D. Vitamine D, dankzegging. Vitamine D. En hoe meer vitamine D je inneemt, hoe gezonder je geestelijk leven wordt. Maar we hebben ook gezien dat er staat, kijkt u uit of pas op dat niemand u als buit meesleept en dan worden daar wat zaken genoemd? Hier wijsbegeerte of filosofie en inhoudsloze verleiding. We leven in een tijd, en het is altijd zo geweest in de christenheid, vanaf dat het christendom begon tot nu toe, dat er allerlei krachten op ons inwerken. En ook in onze tijd werken de krachten op ons in. Paulus spreekt in de brief aan de Efeziërs over allerlei wind van leer. allerlei wind van leer. Voortdurend word je heen en weer geslingerd tussen allerlei leringen die je overal nu kunt horen, lezen, op het internet. Ongelooflijk veel boeken worden daar uitgegeven. Er wordt ongelooflijk veel gepreekt en je kunt iedere dag allemaal preken horen op het internet, van de beste tot de slechtste, om zo maar te zeggen. Het onderwijs komt van alle kanten op je af. En je lijkt wel een speelbal van de wind, dat je heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer. Kijk uit wat op je afkomt. Ik ben bezig met een boekje van Tozer. Dat is een heel oud boekje. En dat zag ik weer eens in mijn boekenkast staan. En dat heet Nuchterheid en Extase. Nou, we leven in een tijd waar het nogal, ja, de extase die is best wel in. Hè? Het uit je dak gaan voor de Heer en dat soort zaken. En nou, je merkt het ook in samenkomsten, overal waar je komt, dat het gevoelsleven, dat is toch wel heel belangrijk. En dat is het ook, want het is een onderdeel van ons mens zijn. Maar hij zegt daar prachtige dingen in en ik wil één iets voorlezen. Hij zegt onder andere dit: onder de gaven van de geest is er nauwelijks één van zo grote praktische waarde als de gave van de onderscheiding van geesten. Zij moet zeer hoog aangeslagen en ernstig gezocht worden als zijnde bijna onmisbaar in deze urgente tijden. Ze zal het ons mogelijk maken het kaf van het koren te scheiden en de werkingen van het vlees te onderscheiden van de openbaringen van de geest. Bij gebrek aan deze gave leven vele goede christenen in de veronderstelling de vuurkolom te volgen, terwijl ze in werkelijkheid de vuurkolom niet meer doen dan wat vuurvliegen najagen. En dit tot grote schade van hun eigen ziel en tot verwarring van anderen. Er zullen altijd wel mensen zijn die het moeilijk vinden te geloven dat iets wat van God komt, wanneer het niet een zonderling tintje heeft of op zijn minst een bovennatuurlijk iets is. Bepaalde mensen kunnen alleen maar in uiterste denken. Nooit zien ze perspectief in een zaak. Alles wordt van heel dichtbij bekeken. Het nut van afstand nemen zien ze niet. Ze willen alles wel geloven als het maar ongewoon en een beetje mysterieus is. Hun vuur is niet groot, maar door het altijd op één klein punt te concentreren, spelen ze het klaar verbazend veel warmte op te wekken, toch slechts op dat ene punt. Wanneer de priesters het heiligdom binnengingen om te offeren, mochten ze niets dragen dat doet zweten. Menselijke transpiratie voegt niets toe aan het werk van de geest, vooral niet als zij ontstaat door zenuwen. Het heetste vuur Gods doet nog koel aan wanneer het intellect waarmee het in aanraking komt een verzoend intellect is. Het doet het hart gloeien, maar laat het oordeel volkomen kalm. We leven in dagen van grote geestelijke verwarring. We doen er dan ook goed aan te bedenken dat God ons niet gegeven heeft een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Laat de liefde steeds warmer branden, maar beproef iedere gebeurtenis, iedere daad. Houd het vuur in de kachel waar het thuis hoort. Een oververwitte schoorsteen zal weliswaar meer opwinding veroorzaken dan een goed afgestelde kachel, maar het eindresultaat zal waarschijnlijk een afgebrand huis zijn. Mogen dit een regel zijn, een hete kachel, maar een koele schoorsteen. Nou, kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte, de filosofie en door ijdel bedrog, inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen. Dan staat er niet, maar niet volgens de christelijke leer, maar dan staat er, maar niet volgens Christus. Wij volgen niet in de eerste plaats een leer, een reeks dogma's, allerlei interessante hoogstandjes, maar we volgen iemand, de Heer Jezus Christus, een persoon. In hem, zegt de apostel, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In hem. Alles in één. En die ene met een hoofdletter. In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Niet woonde, ook dat is waar, dat zegt het eerste hoofdstuk. in hoofdstuk 1 van de brief aan de Colossenzen. Daar staat in vers 19 het volgende. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, Christus, heel de volheid wonen zou. Dat was hier op aarde. God die mens werd. Nu woont heel de volheid van de Godheid in hem lichamelijk. Woont in de tegenwoordige tijd. De Heere Jezus Christus is nog steeds mens. Hij is nooit opgehouden God te zijn. Hij is God die is mens geworden en mens blijft. En ook God is. God en mens in één persoon. In hem nu woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan zouden wij kunnen denken van, nou ja, dat is mooi. Dat geloven we ook. Maar daar staat erachter, en dat is geweldig wat daarachter staat in vers 9. En u bent volmaakt geworden in hem. U bent volmaakt geworden in hem. Of een andere vertaling zegt in vers 9. U bent voleindigd in hem. Volledig gemaakt, tot volheid gebracht in hem. Dat betekent dat we in hem alles ontvangen hebben. En zolang wij zien op de Heer Jezus Christus, zolang hij ons blikveld vult, dan mogen we ook weten dat we in hem alles hebben. Dan worden we ook niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer van mensen die zeggen van ja, maar je mist nog iets. Dit hoort er nog bij en dat hoort er nog bij. Maar dan mag je zeggen, nee, als ik kijk naar de Heer Jezus die daar zit aan Gods rechterhand, dan ben ik door genade in hem volmaakt. Ik ben voleindigd in hem. Ik ben tot volledigheid gebracht in hem. En dat is wat we zongen in dat lied. Dat is de bedoeling die God heeft met ons leven. Dat is het doel wat hij met ons wil bereiken. Paulus zegt het in Kolossen 1, in de brief aan de Colossenzen in hoofdstuk 1, vers 7, 28 zo. Hem verkondigen wij, Christus, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dat beoogde hij en dat beogen ook wij. Ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Je hebt in hem alles ontvangen. In hem, even hiervoor, staat zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ontbreekt het je aan wijsheid, aan kennis, die is te vinden in hem, in Christus. Zo geweldig is het evangelie. Dat heeft God ons in Christus geschonken. Je ontvangt niet een deel van Christus als je tot geloof komt. Je ontvangt hemzelf. En vanaf het moment dat je hem aanvaardt, aangenomen hebt, wandel je in hem. En hij woont in jou, in u. Volledig gemaakt in hem. Zijn status voor Gods aangezicht aan de rechterhand van God is mijn status. Zijn positie is mijn positie. En dat door genade. Of je dat al gaat ervaren direct is vraag 2, daar kom ik dadelijk op. Maar dat is wat je mag weten. Ik wil dadelijk over 3 woorden spreken en daarmee afsluiten. Het woordje weten. Je moet de dingen eerst weten. En dan het woordje verlangen. Als je het weet, mag je er ook naar gaan verlangen. Weten is belangrijk. Hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben, zegt Paulus. Je moet het eerst horen. Zo is dus het geloof uit de prediking en de prediking door het woord van God. Je moet het woord horen, je moet het weten. En als je het weet, dan moet je er ook naar gaan verlangen dat het een werkelijkheid wordt in je leven. Dat je het ook gaat toe-eigenen, dat is het derde woordje, het gaat bezitten door het geloof. Dat het je eigendom wordt. Weten, in hem hebben we alles ontvangen. En dan gaat de apostel verder. Overigens ook nog dit. In hem die het hoofd is van alle overheid en gezag. Dus hij is het hoofd van alle overheid en gezag. En wij zijn in hem. En in die zin zijn wij dus geplaatst boven alle overheid en gezag. Dat betekent de angst voor de duivel hoeft er niet te zijn. De angst voor de demonen hoeft er niet te zijn. Wij zijn in hem die het hoofd is van alle overheid en gezag. Ook van alle geestelijke machten in de hemelse gewesten. Corrie ten Boom heeft ooit eens gezegd: angst voor de demonen komt van de demonen zelf. En om die angst niet te hebben, is het belangrijk dat we gaan inzien wat onze positie in hem is. Spoedig, zegt Romeinen hoofdstuk 16, zal God Satan onder uw voeten verpletteren. En die voeten zijn onze voeten. We zijn in hem. Dat betekent niet dat we moeten denken, lichtvaardig moeten denken over de boze, over de duivel. En dat we in grootspraak moeten handelen, zoals tegenwoordig zo vaak gebeurt. Dat is wat anders. Maar toch, die positie mogen we hebben en die moeten we vasthouden. En dan gaat de apostel verder en zegt: u bent in hem besneden, in hoofdstuk 11. In hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis, niet met handen. Het kan wel eens zijn dat iemand zich ook in onze tijd laat besnijden. En de Joden doen dat nog steeds. En dat is de besnijdenis met handen. Daar is op zich niets mis mee. Maar dat bedoelt de apostel Paulus hier niet. Wij zijn besneden. En hij zegt dan dit: in het uittrekken van het lichaam van het vlees. Zo staat het er. Dat is de besnijdenis die wij hebben ondergaan. Het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat betekent dat de zonde in het vlees veroordeeld is. We hebben iets uitgetrokken. Dat wat ons domineerde, het vlees, kan en mag ons niet meer domineren. We hebben het uitgetrokken, zoals ik een colbertje uittrek en een ander colbert aantrek. In het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat is onze besnijdenis. En die besnijdenis noemt hij dan in de besnijdenis van Christus. De Heer Jezus is tweemaal besneden op de achtste dag, omdat hij Jood was. En de tweede keer dat hij besneden werd, was op het kruis. Dat noemt de apostel Paulus hier de besnijdenis van Christus. Toen ging het mes in hem. Wij, u en ik, jij, zijn met hem gekruisigd. Romeinen 6, vers 6. Daar staat dit: daarbij dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Het mes ging in hem, Christus, en omdat wij met hem gekruisigd zijn, ging het mes ook in ons. Ook wij zijn besneden. Niet een letterlijke besnijdenis met handen verricht, maar door de uittrekking van het lichaam van het vlees. Paulus zegt in Galaten 2, vers 20: met Christus ben ik gekruisigd. Ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef in het vlees, zegt hij dan, en daar bedoelt hij mee niet de boze natuur, maar gewoon als mens op aarde, in dit lichaam, in dit aards bestaan, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. We zijn besneden in Christus. De oude mens is mede gekruisigd. De zonde in het vlees is veroordeeld. En we mogen nu in nieuwheid van leven wandelen, onze weg gaan. In overeenstemming met Gods woord. En we zijn met hem begraven. De besnijdenis die we hebben ondergaan, dat betekent dit. dat is de dood van Christus toegepast op mijn innerlijk. Op mijn innerlijk bestaan. Het begraven worden met hem betekent de dood van Christus toegepast op mijn uiterlijk bestaan in deze wereld. Vandaar ook dat voorbeeldje van Coca-Cola, PepsiCo. Dat heeft te maken met ik ben niet meer zonder kleur. Ik beken kleur nu, op deze aarde, voor het aangezicht van de mensen. Niet voor de hemel, maar voor de aarde. Men weet nu bij wie ik hoor, bij Christus Jezus de Heer. Ik ben met hem begraven in de doop. Dat is kleur bekennen. Maar daar blijft het niet bij. Dat gaat verder, en dat is wel heel mooi. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Nou, daar heb ik het al kort over gehad. Door het geloof in de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Meelevend gemaakt, staat hij verderop, en opgewekt. We zijn nieuw. We zijn nieuwe mensen geworden. Dat is onze status nu. En daar mogen we God voor prijzen. En u toen u dood was in de overtredingen en onbesnedenheid van het vlees. Vers 13. Misschien een beetje moeilijk, maar het is best wel belangrijk om het te horen. Vers 13. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen. Dat is één, dat zijn mijn zonden. Dat zijn de verkeerde daden die ik doe en gedaan heb. En het tweede is, in vers 13, en het onbesneden zijn van uw vlees. Dat is mijn natuur. Twee zaken. God moest twee dingen aanpakken in mijn leven. Stel u eens voor dat u alleen maar vergeving van zonden zou hebben ontvangen. En ik bedoel met alleen maar niet dat dat weinig is, dat is heel veel. Maar dat dat het enige zou zijn geweest. Dan betekent dat dat de bron nog niet is aangepakt. Je ontvangt wel vergeving, maar iedere keer ga je dan toch weer in de fout. En het blijft een neergaande spiraal. Maar God zegt nee, je ontvangt niet alleen vergeving, maar ik pak jou zelf ook aan. Die onbesnedenheid van het vlees, de bron, die pak ik aan. En ik laat je ook wedergeboren worden. Je ontvangt een nieuwe natuur in de opgestane Christus. Je bent nu een nieuwe schepping. Je bent in hem. Je bent een nieuw mens geworden. Jij bent wederom geboren. Niet iets in jou alleen, maar jij zelf bent opnieuw geboren. Zou dat niet gebeuren, dan zouden we wel elke keer vergeving ontvangen, maar dan zou de bron niet zijn aangepakt. En nu zegt God, ik pak de bron aan, die onbesnedenheid van het vlees. En ik besnijd jou in Christus en ik maak van jou een nieuw mens. Nou, dat is wat apostel Paulus hier zegt. Nou, dat is geweldig. Terwijl hij onze overtredingen heeft vergeven. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel, zegt Jesaja 44. En uw zonden als een wolk. Verdwenen. Nu in de herfst gaat het weer in de ochtend misten en dan zie je die nevel hangen. Maar als de zon doorbreekt, dan wordt die nevel weggevaagd. En iedere keer als je dat ziet, dan mag je denken aan de nieuwe morgen die je hebt mogen ervaren in jouw leven toen je tot bekering kwam. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. Onze overtredingen, onze zonden zijn vergeven. En we zijn een nieuw mens geworden. En alles wat tegen ons getuigde, dat handschrift dat tegen ons getuigde, met zijn bepalingen, heeft hij uitgewist. En dat is natuurlijk iets, dat handschrift, al die overtredingen, dat de duivel gebruikte om ons iedere keer aan te klagen. Hij had en heeft soms nog veel om aan te klagen. En dan houdt hij ons die hele lijst voor met zonden die wij gedaan hebben. En wat zegt nou de schrift, wat zegt hier de apostel Paulus? Dat handschrift dat tegen ons getuigde, waar al die daden uitgeschreven stonden die we gedaan hebben, veel meer nog hebben we gedaan dat we ons kunnen herinneren, heeft God uitgewist. Het is blanco. Er staat niets meer op. De schuldbrief is blanco. En als de aanklager komt, dan mogen wij zeggen blanco. En de goddelijke rechter, God zelf, heeft mij vrijgesproken. We hebben vergeving van onze zonden. We hebben verlossing in hem, in dat ene pakket. We zijn een nieuw mens geworden. We zijn uit de macht, uit het territorium van de duivel, uit het domein van de slang zijn we gered. We zijn een nieuw schepsel geworden. In hem, alles in hem. Omdat het mes in hem ging en hij van God werd verlaten in onze plaats. Maar gelukkig, hij heeft het werk volbracht. En hij is opgestaan van tussen de doden uit. Alle andere doden bleven liggen. Hij is opgestaan van tussen de doden uit. En nu heeft hij u en mij, jou en mij, meelevend gemaakt met zichzelf. En al die overtredingen, dat hele handschrift, heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. In Christus hing dat handschrift daar. Hij werd tot zonde gemaakt, staat er in de brief aan de Korintiërs, de tweede brief. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij droeg onze zonden in zijn lichaam op het hout. Dat handschrift werd in hem aan het kruis genageld en uitgewist. Nou, dat is een wonder van Gods genade. Dus iedere keer als wij het avondmaal vieren, maar ook iedere keer als wij aan de Heer Jezus Christus denken in onze binnenkamer, dan mogen we hem zien als de gekruisigde in wie dat handschrift aan het kruis is genageld en uitgewist. En dan mogen we weten dat hij daarmee de overheden en de machten heeft ontwapend. Hij heeft hun de wapenen uit handen genomen. En openlijk over hen getriomfeerd. Openlijk over hem getriomfeerd. Ik heb hier in mijn Bijbeltje het volgende erbij geschreven. Ze hebben als overwonnenen mee moeten lopen in de stoet van krijgsgevangenen. En op die wijze, precies als in een Romeinse triomftocht, bijgedragen aan het aanzien van de overwinnaar. Een Romeinse triomftocht ging door de stad en de gevangenen, de krijgsgevangenen, die daar achteraan liepen, die voegden, om zomaar te zeggen, eer toe aan de keizer. Nou, zo heeft hij, Christus, de overheden en de machten ontwapend en openlijk over hen getriomfeerd. Maar goed, dan kun je dat allemaal weten. We hebben het nu gehoord. We hebben een stuk informatie ontvangen, om zomaar te zeggen. Het heeft misschien ons verstand aangesproken. We kunnen het misschien zelfs navertellen. Maar in de Bijbel gaat het meer dan alleen maar het verschaffen van informatie. In de Bijbel gaat het om openbaring. Daarom bidt de apostel Paulus ook in een van de brieven om geest van wijsheid en openbaring. Bid hij om verlichte ogen van het hart, opdat wij zouden mogen zien wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis die we ontvangen hebben. Een heleboel andere dingen. En dus is het belangrijk om niet alleen dingen te weten, hoewel je ze moet weten, maar dan ook de wens te hebben het te mogen bezitten. Het ernaar te gaan verlangen dat het een werkelijkheid wordt in je leven. In principe is het waar. Maar in de praktijk mag het ook beleefd worden. Er is een verschil tussen positie en praktijk. Ik heb het hier wel vaker gezegd. Ik ben vader. Dat is mijn positie. Daar kan niemand wat aan veranderen. Ik heb kinderen en inmiddels ook kleinkinderen. En vandaag of morgen verwachten we ons 8e kleinkind. Dus het is best wel spannend. Ik ben vader. Dat is een positie, een status. Maar of ik een goede vader ben, dat heeft te maken met de praktijk. Dat moet u aan mijn kinderen vragen. Nou, zo is er verschil tussen positie en praktijk. We weten de dingen, we zijn in Christus, dat is onze positie. Maar nu de praktijk. We willen het ook gaan ervaren. We willen het gaan beleven. We willen dat het ons eigendom wordt. En dan mag je ernaar leren dorsten. En dat zegt de Bijbel op vele plaatsen, dat we dorst mogen hebben. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En in Psalm 40 staat, vurig verwachtte ik de Heere. Je mag vurig hem verwachten dat hij het waar gaat maken in je leven. En in Johannes 7 zegt de Heer Jezus, als iemand dorst heeft, en ik hoop dat u dorst hebt en dorst hebt gekregen, naar wat we nu gehoord hebben, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Dat kan dus. We mogen ernaar gaan verlangen. En dan kan het best zijn dat je bemerkt bij jezelf dat je dat verlangen niet hebt. Je hoort het. Je zegt misschien amen. Maar het is zo door en droog in je leven. Je zit in een dorre periode. Dan mag je bidden, Heere God. Ik bid het nu puur verstandelijk, want mijn hart is eigenlijk bezig met andere dingen. Maar ik weet dat dat gevaarlijk is. Past u op, kijkt u uit. Heere God, wilt u in mij dat verlangen geven naar dat leven met u dat mogelijk is. Waarvan ik weet dat het bestaat. Ik zie het bij anderen, ik heb het zelf ook gehad, maar ik ben het kwijt. Wilt u mij dat teruggeven? Spreek dat verlangen dan uit naar God. Heere God, ik verlang naar u. Niet zozeer naar alleen uw zegeningen, maar naar uzelf. Ik ben u kwijt. Ik verlang naar uzelf. En als je dat doet, dat uitspreekt, dan mag je ook uiteindelijk dat gaan bezitten. Dan mag je het je ook toe-eigenen. En dan wil ik een tekst voorlezen uit het Marcus-evangelie. Marcus hoofdstuk 11. Daar staat in vers 22 het volgende. En Jezus antwoordde en zei tot hen, hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u dat wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u, alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt en het zal u gebeuren. Een berg die in zee geworpen wordt, een onmogelijkheid. Zo is en kan voor jou, voor u, voor mij het christelijk leven haast wel een onmogelijkheid lijken. Een utopie. Het staat er wel. En ik geloof ook wel dat Paulus dit zo heeft ervaren. Maar misschien is hij wel de laatste geweest. Ik zie maar bij zo weinig mensen, helemaal niet bij mezelf, dat dit een werkelijkheid is. Dat is een berg. En dan mag je weten dat als je geloof hebt in God, en om dat geloof mag je bidden, dat kun je niet maken. Je moet niet geloven in je geloof. Er zijn mensen die geloven in hun geloof. Maar er staat hier geloof in God. In hem. Een klein geloof is voldoende om een grote zaak naar ons toe te trekken. Geloof in hem. En als je dat doet, dan mag je zeggen, word opgeheven en in de zee geworpen. En dan hoef je niet meer te twijfelen in je hart. Maar dan geloof je dat wat hij spreekt ook gebeurt. Dan zeg je, Heere God, het zal gebeuren. U hebt het beloofd. Het zal gebeuren. Het wordt werkelijkheid in mijn leven. Ik wil iets laten zien van dat nieuwe leven. Ik wil iets laten zien van de vrucht van de geest. Ik wil iets laten zien van de Heere Jezus Christus zelf. Tot nu toe hebben ze mij gezien. Tot nu toe zijn ze misschien wel geïmponeerd door mij en door mijn woorden of wat dan ook. Of misschien wel hebben ze zich geërgerd aan mij. Maar ik wil nu dat ze u gaan zien. Maar dat betekent wel afscheid nemen van jezelf. Als voor de Heer Jezus gold, dat de graankorrel in de aarde moest vallen en sterven om vrucht voort te brengen, dan geldt dit voor ons. Willen wij vrucht voort kunnen brengen in ons leven, dan moeten we bereid zijn om te sterven. Te sterven aan onszelf, ons te laten besnijden in Christus, en dat doet pijn. Te sterven aan onze ambities, aan alles wat we zo graag willen, aan het op de kaart zetten van onszelf. Om uiteindelijk te zeggen, Heer Jezus, het is mijn wens dat het alleen om u gaat in mijn leven. Dat men mij vergeet, dat u geëerd wordt. Dat mensen zich niet meer ergeren aan mij, maar dat ze de vrucht van de geest opmerken in mijn leven. Liefde, blijdschap, vrede. Een negenvoudige vrucht. 9 partjes van 1 sinaasappel. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ik heb vrede en die broeder van mij heeft blijdschap. En die zuster die heeft zelfbeheersing. Maar je kunt niet alles hebben. Maar het is zo mooi, het is een negenvoudige vrucht. Je hebt alles in hem. Je hebt het of je hebt het niet. Bij de een komt het wat beter uit de verf dan bij de ander. Maar het is een vrucht met 9 partjes. Een 9-voudige vrucht. Alles in 1 pakket. Het lijkt zo makkelijk. En toch is het soms zo moeilijk. Maar God wil het ons geven. Vergeving, verlossing, bevrijding, overwinning tot zijn eer. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, toen de Heer Jezus op aarde was, hebt u een en andermaal de hemel geopend en het gezegd, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn vreugde, mijn welbehagen gevonden heb. U hebt nooit de hemel geopend om te zeggen, dit is mijn Petrus, of mijn Paulus, of mijn Johannes. Maar wel voor hem. U wilt zo graag dat hij geëerd wordt, dat hij zichtbaar wordt in ons leven. En natuurlijk is de hemel nu geopend boven ons, in die zin dat we een open hemel kennen. Dat we in mogen gaan in het heiligdom. Dat we uw Vader mogen noemen. Dat we de Heer Jezus mogen kennen als de eerstgeborene onder vele broeders. Maar dan nog gaat het altijd om hem. Om de Zoon van uw liefde. Om uw geliefde Zoon. En dan willen we u bidden dat u ons helpt om inderdaad dat in hem te ontvangen. Alles wat u wilt geven. U voorziet, u biedt aan, u geeft. En de voorwaarde is dat wij ons bekeren. Dat daar berouw is over onze zonden. Dat wij die onbesnedenheid van ons vlees erkennen. Daar afstand van nemen. De oude mens in de dood laten brengen. Om in nieuwheid van leven te wandelen. En dat doet pijn. Om te moeten afscheid nemen van onszelf. Om te moeten zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. Dat ik dat op de troon wil zitten. Ook nadat we tot geloof gekomen zijn, zich zo vaak laat gelden. Wilt u ons daarvoor bewaren? En wilt u ons helpen om dat leven dat u voor ons hebt weggelegd en bedoeld, ook te leven? Wilt u de prediking van uw woord zegenen? Wilt u daaruit wegnemen wat niet goed was, wat niet naar uw wil was? En wilt u ons helpen om als uw kinderen, maar ook als discipelen van u, Heer Jezus, hier op aarde te leven. We danken u, Heer Jezus, dat u het werk op het kruis hebt volbracht. We danken u voor uw lijden, uw sterven. We danken u voor wie u bent en dat u nu zit aan Gods rechterhand. En we bevelen ons ook voor het verdere van deze dag bij u aan. Amen.